Leven in muziek.
Met Pieter de Hart. Radio Noord, waar je Groningen hoort.
Hey, Radio Noord. Goedemorgen. Hij zag op een dag een wonder. Hij zag hoe iemand die heel erg ziek was enorm opknapte door het gebruik van een medicijn. Dat hielp Teus van Laar om te kiezen welke kant op te gaan in het leven. Heel even lonkte de muziek, maar Teus werd dokter. Professor van Laar werkt al een kwart eeuw in het UMCG en is een autoriteit op het gebied van Parkinson. Teus, fijn dat je er bent. We gaan praten over jouw specialiteit en natuurlijk ook heel veel over muziek. En ik zei dat een beetje in mijn inleiding. Er is een moment geweest in je leven dat je dacht van, misschien moet ik wel de kant van de muziek op.
Die is er zeker geweest, ja. In mijn puberjaren heb ik ontzettend veel muziek gemaakt. En dat was met name veel orgel. Ik kom uit Barneveld, waar mijn eerste contact met muziek, dat was via de kerk en via kerkorganisten. En daar hadden we er in Barneveld een paar goeie van. En dat vond ik zo magisch. Eigenlijk een magisch instrument, hè, met als je iemand hebt die dat kan bespelen. En ik dacht, stel je nou toch voor dat ik ooit dat zou kunnen. En nou, zo is geschied. Uiteindelijk heb ik orgellessen gekregen en genomen. En kreeg ik daar steeds meer lol in. En nou, toen heb ik een groot deel van mijn puberjaren wel besteed om daar een beetje vaardig in te worden. En op een gegeven moment begon ik het zo leuk te vinden dat ik dacht, nou ja, weet je, misschien moeten we daar wel ons werk van maken.
Ja.
Maar ja, toen kwam ik ook mensen tegen die echt goed waren. En toen dacht ik, daar moet ik maar niet aan beginnen.
Ja, maar er is altijd baas boven baas.
Er is altijd baas boven baas. En in de muziek zijn alleen de bovenbazen die kunnen daar een klein beetje een living uit halen.
Ja.
En dat had ik me toen al wel gerealiseerd. En dat ik dacht, ja, dan ben ik ook mijn hobby kwijt. En dan word ik waarschijnlijk toch niet echt een topper. Nou, dat moesten we dan maar als hobby houden. Dus dat is op een gegeven moment ook naar de achtergrond.
En zo is het gebeurd.
Zo is het gekomen.
En tegenwoordig, die muziek?
Nou, ik maak nog steeds. Bijna dagelijks speel ik wel wat. Ik heb thuis tegenwoordig heb je prachtige mogelijkheden om allerlei orgels uit de hele wereld binnen te halen. En dan op een echte orgelconsole daar ook muziek mee te maken. Dus zo'n ding heb ik thuis. En ik heb thuis ook nog een vleugel waar ik veel op speel. Dus ja, muziek speelt nog steeds een belangrijke rol. Dat is voor mij wel een ultieme vorm om te ontspannen.
En wat is het mooiste instrument, wat je noemt twee hele mooie?
Ja, eigenlijk is dat toch het orgel. Ja, daar ben ik denk ik ook beter in. Omdat daar heb ik veel langer ook les in gehad. En ik ben later heb ik pianolessen gehad. En dat voelt nog steeds ook wel als het tweede instrument. En speel ik graag, want het heeft hele andere en ook hele leuke mogelijkheden. Maar als je nou zegt, wat beroert me echt, dan zijn dat toch de wonderschone klanken van het orgel. Ja.
Gaan we binnenkort naar luisteren. Maar om te beginnen heb ik iets klaar laten zetten. Dat komt uit 17 februari 1962. Want op die dag werd jij geboren.
Zeker.
En toen was er een klein liedje. Dat stond bovenaan de hitparade. En dat klonk zo.
Little ship, keep sailing till you reach the shore. Then I'll hold my loved one in my arms once more.
Little ship, vond je het leuk?
Ja, het is een beetje gedateerd. En ik zou het niet meteen als mijn favorites willen zien. Het is mierzoet natuurlijk. En goed, het is wat het is.
Het was in de jaren 60. Begin jaren 60 stond het op 1.
Ja.
En ik weet, die jongens die hadden, ik herinner mij, Ramona.
Ja.
Dat was van de.
Dat was een beetje al. Ik heb later wel eens wat van ze gehoord. En dat is inderdaad deze stijl. Ja. Ja,
ja. 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 Waar stond je wieg?
In Barneveld. In de Gelderse Vallei, randje Veluwe. En dus daar ben ik geboren, ja. Ja. En daar heb ik ook 18 jaar gewoond. Met veel plezier, moet ik zeggen. Ja, echt een dorpsleven.
Ja.
En met alle voordelen van dien. Alles is bekend en alles is kleinschalig. En nou ja, iedereen Zeker.
Iedereen is lief voor elkaar.
Ja, gemiddeld genomen wel. Achteraf kun je daar misschien nog wel eens wat over zeggen. Maar het is natuurlijk een kleine gemeenschap. En ja, daar
christelijke gemeenschap?
Christelijke gemeenschap, zeker in die tijd. Het is inmiddels natuurlijk een veel groter dorp geworden. Het is echt voor een deel een forense dorp. En ligt aan de snelweg. Dus heeft enorme industrieontwikkeling gekend. En nog steeds. Actieve mensen, bereid om zich in te zetten, hard te werken. Dat is wel een beetje de cultuur daar.
Ja.
Maar prettige jeugd gehad. School op loopafstand, het bos aan de overkant. Een prachtig kasteel, kasteel de Schaffelaar in de verte. Dus het was eigenlijk prima.
Klinkt als een sprookje.
Als kind is het...
Waren er zusjes, broertjes?
Er was één zus en er is één zus. Die is een paar jaar jonger dan ik ben. En dat was de familie. En dan had je de school met de vriendjes en altijd buiten spelen. Ja, dat was natuurlijk een heel... Eigenlijk, als je daarop terugkijkt, een heel ontspannen... mooi bestaan. Want als ik thuis kwam uit school, dan gingen we spelen in het bos. En dat was eigenlijk ons speelterrein. Dus boompje klimmen, forten bouwen. Slootjes overdekken met takken, zodat je een pad had. En dan hadden we er allebei fantasieën bij. En dat kon allemaal.
Klinkt geweldig.
Ja, dat was ook echt leuk.
Ja. Ik zal je vertellen, wanneer ik jouw naam voor het eerst ben tegengekomen, dat was namelijk in een verhaal. En dat verhaal heet Karels Hoofd. En dat gaat over Karel Dolman. Die was 38 jaar. En toen werd bij hem Parkinson geconstateerd. En 7 jaar later werd bij hem een DBS toegepast. En dat staat, dat weet jij beter dan ik, voor Deep Brain Stimulation. Dus dan krijgt hij kleine stroomstootjes.
Ja, dan worden de elektrodes in de hersenen geplaatst in een aantal centra die heel cruciaal zijn bij de aansturing van armen en benen en bij het lopen. Al een aantal jaren praktijk, want dat gebeurt sinds laat jaren 90.
Ja.
Ook in Nederland en wereldwijd. En Groningen was daarin vrij snel ook van de partij. Dus dat doen we eigenlijk hier al bijna 30 jaar.
Maar wat doen jullie dan in die hersenen?
Nou, feitelijk, wat er gebeurt bij Parkinson is dat er een aantal boodschapstoffen die worden niet meer aangemaakt. Er sterven zenuwcellen af die bijvoorbeeld dopamine maken en allerlei andere boodschapstoffen.
Boodschapstoffen, dat zijn stoffen waardoor de ene boodschap...
Ja, dus boodschapstoffen is letterlijk wat het is. Daarmee worden signalen van de ene zenuwcel naar de andere zenuwcel overgebracht. En dat is eigenlijk de essentie van ons brein. Dat we echt miljarden zenuwcellen met elkaar in verbinding, of dat die met elkaar in verbinding staan. En die bepalen wat je denkt, hoe je denkt. Of althans, die zijn in ieder geval de mediator van wat je denkt en hoe je denkt.
Ja.
Die zijn betrokken bij alles wat we doen en hoe we handelen. En bij Parkinson gaan dus een aantal van die boodschapstoffen die raken tekort. Waarmee dus signalen niet meer worden overgebracht.
Weten wij ook waarom dat gebeurt?
Voor een deel, omdat, dan heb je het over wat zijn nou de oorzaken bijvoorbeeld van een ziekte als Parkinson, dat specifiek die boodschapstoffen afsterven. We weten een aantal risicofactoren die daartoe bijdragen. En dat is bijvoorbeeld ernstige hoofdtraumata. Muhammad Ali is daar een mooi voorbeeld van. Een bokser die voortdurend natuurlijk wat te incasseren kreeg en uiteindelijk Parkinson ontwikkelde. We weten nu dat allerlei hersentraumata met elkaar het risico op het krijgen van Parkinson vergroten. Dat is bijvoorbeeld wat de laatste jaren natuurlijk erg in het nieuws is. Gewasbestrijdingsmiddelen. En met name allerlei mixen van gewasbestrijdingsmiddelen die dan inderdaad het risico Parkinson enorm vergroten. Bekend is de Franse wijnboeren die in grote getale Parkinson bleken te krijgen. Zo'n kaart is nu ook voor Nederland in ontwikkeling. Van welke gebieden lijken nu...
Hebben jullie al een beetje een idee welke kant het op gaat?
Ja, dat is nog iets te vroeg. Maar het is wel duidelijk zo dat in bepaalde gebieden... Nou, hier in het noorden is natuurlijk een groep heel erg actief. Meten is weten, de gemeente Westerveld. Die toch hebben aangetoond dat de daar toegepaste landbouw, CQ lelieteelt, die gepaard gaat met heel veel gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen, dat daar de incidentie van bepaalde ziektes, en dat is door huisartsen eigenlijk ook aan het licht gebracht. En die zeiden van, we zien de laatste tijd zoveel mensen met Parkinson.
Ja.
En andere hersenziektes, ziektes van het zenuwstelsel zoals ALS. Daar zagen ze een duidelijke stijging van de incidentie. En dus die relatie lijkt er te liggen. Aan de andere kant zijn er ook beschermende factoren, zoals veel bewegen, gezond eten, veel vezels, groente, fruit, dat soort dingen. Koffie, hè, dat zijn dus...
Wacht even, koffie helpt?
Koffie helpt. Veel kopjes koffie. Kijk, is op zich een beschermende factor.
Dat hoor ik graag.
Dat is ook heel goed, ja. Dat moeten we erin houden. Dus zo krijgen we wel steeds meer inzicht in welke factoren een rol spelen. En dan heb ik het nog niet gehad over genetische risicofactoren. We hebben allemaal natuurlijk een genetische opmaak, waarvan we inmiddels van een aantal factoren weten dat die bijdragen aan het risico om Parkinson te krijgen. Dus ja, dat is geluk of pech hebben als je zo'n risicofactor hebt. Dat wil nog niet zeggen dat je het krijgt. Maar het is net zoals we vroeger op school leerden. Het is enerzijds nature en nurture. Dus deels van hoe is je opmaak, en vervolgens in wat voor omgeving sta je, en wat voor invloeden sta je bloot. En dat samen bepaalt uiteindelijk toch ook ziekte en gezondheid.
Ja, maar als jij tegen iemand zegt, of jij constateert dat iemand Parkinson heeft, dan is die niet meer te genezen. Dan gaat die ziekte steeds verder.
Ik zou het in deze tijd iets anders willen formuleren, dan is die nog niet te genezen.
Oh. Want dat klinkt hoopvol.
Ja, dat klinkt hoopvol. Maar dat moet je ook wel zijn in dit vak.
Ja.
Maar dat is ook wel bijvoorbeeld, we hebben in Nederland is er veel aandacht om vanuit allerlei instanties, zoals de Parkinsonvereniging en Parkinson NL. We zijn in Nederland redelijk goed georganiseerd. Is er een soort roadmap gemaakt van wat is nou nodig om die ziekte niet alleen te behandelen, want dat kunnen we al heel veel jaren.
Ja.
Maar hoe kunnen we die ziekte nou tot een minder ernstige progressie brengen? Dus afremmen,
ja,
en zelfs stoppen. En daarvoor zijn een aantal doelen geformuleerd die uitspreken dat de intentie is om binnen 10, 20, 30 jaar inderdaad te remmen. En stoppen en dus uiteindelijk kijken of je dat controleerbaar kunt maken, te bereiken. En dat is niet helemaal ondenkbaar, want als je bijvoorbeeld kijkt naar een ziekte als multiple sclerose,
ja,
dat is jarenlang voor veel mensen een schrikbeeld geweest.
Ja.
Als je dat krijgt, dan dachten mensen meteen aan,
ben je over 10 jaar zit je in een rolstoel en dan wordt het nog erger.
Exact.
Ja.
En dat is inmiddels een bijna volledig controleerbare ziekte geworden. Als je daar vroeg mee naar een arts gaat, dan is er op dit moment een armamentarium aan geneesmiddelen aanwezig die eigenlijk die ziekte tot stilstand kunnen brengen. En dus dat is niet ondenkbaar. En dat is in een paar jaar tijd heeft dat zich voltrokken.
Ja. Voordat we weer teruggaan naar de muziek, want dit programma heet tenslotte Leven in Muziek. Wat is jouw belangrijkste wapen in de strijd tegen Parkinson?
Onderzoek. Onderzoek.
Oh. Ja. Dus gewoon niks doen, maar eerst kijken wat je kunt doen.
Ja, en dus inderdaad onverminderd doorgaan met het speuren naar wat zijn de oorzaken. Want wat heel belangrijk is dat we de laatste jaren ontdekt hebben, het is niet één ziekte in de zin van als je Parkinson hebt, dan weet je precies waar je aan toe bent. Nee, het is een soort syndroom, noemen we het eigenlijk. Het heeft een aantal typische gemeenschappelijke kenmerken. Maar de oorzaken zijn zeer divers.
Ja.
En dus waar we nu echt op richten is wat we noemen persoonsgerichte zorg en geneeskunde, waarbij we proberen per individu uit te maken wat zijn nou bij deze persoon de belangrijkste bijdragende factoren, en daar ook heel specifiek de therapie op te richten. Dat is eigenlijk de richting waar we nu echt in bewegen. En die is hoopvol. En dat is de route, denk ik, die we moeten gaan. Om per persoon te kijken van wat kunnen we doen. Net zoals eigenlijk is gebeurd in de oncologie. Daar was 10, 20 jaar geleden kreeg iedereen dezelfde mix, waarvan we wisten dat het maar bij 20-25% effectief was. En de rest, helaas, die had pech. En nu wordt een weefselbiop opgenomen, worden alle karakteristieken daarvan bepaald, en krijgt iedereen zijn specifieke mix. En dat heeft geleid tot een enorme verbetering van de overleving. Dus die kant gaat het ook op met Parkinson.
Als mijn moeder Parkinson zou hebben gehad, was dan de kans aanzienlijk groter dat ik het ook zou krijgen?
Dat risico is dan ietsjes groter. Hè. Als je een eerste graads familielid hebt, heb je een iets grotere kans om het te krijgen. Dat heeft natuurlijk met beide factoren te maken. Dat je een deel van de genen deelt, hè, in ieder geval de helft. En dat je natuurlijk voor een deel in dezelfde omgeving bent grootgebracht. Ja. Hè. Dus daarmee is inderdaad het risico voor eerste graads familieleden om Parkinson te krijgen groter. Maar zeker niet zoals we dat vroeger op school leerden. 50% of 25% kans. Dat geldt maar voor een zeer beperkt aantal erfelijke vormen. En voor de rest is een verhoogd risico.
Wij praten daar nog veel meer over deze ochtend. We praten ook over muziek bijvoorbeeld. We hebben het al even over jouw lievelingsinstrument gehad. Dat orgel. Jij hebt gekozen voor de vijfde symfonie van Camille Saint-Saëns. Dat is een Fransman en die heeft een prachtige orgelsymfonie geschreven. En ik denk, maar dan kijk ik even naar Björn, onze technicus, dat we uit het laatste deel...
De finale, denk ik.
Uit de finale iets gaan krijgen. Ja?
Ja.
Ja, hij knikt bedachtzaam. Dus hier is Camille Saint-Saëns. Alle orgelmuziek die je kon kiezen, heb je deze gekozen? Misschien wel het beroemdste orgelstukje. Waarom?
Ja, dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met klassieke muziek buiten het orgelgebeuren. Omdat mijn orgelleraar daar destijds mee aankwam. En ik weet nog, hij bracht de LP mee naar ons huis. Hij zegt, dit moet je eens luisteren.
Ja.
En nou, dat zette hij op. En ja, nog steeds denk ik, ja, dit is fantastisch. Het is geweldige muziek, ritmisch prachtig. En dat orgel geïntegreerd met dat orkest. En op een gegeven moment dan die fuga die er wordt opgebouwd. Steeds in een wat stijgende toonsoort. En ja, dat is prachtig.
Ja.
Dus dat was mijn eerste kennismaking. En ik was meteen gefascineerd. En dat was het begin van mijn... zoeken naar prachtige klassieke muziek buiten orgelmuziek. En dat is tot op de dag van vandaag doorgegaan.
Mooi.
Ja.
Dit speelde zich af in Barneveld. Jouw vader was daar... Wat was die eigenlijk?
Die deed administratief werk bij een transportbedrijf.
Oké.
Okay. Ja, dus die werkte daar ergens bij een lokaal transportbedrijf... en deed daar de administratie.
En hij was niet de meest gezonde medemens...
Nee, dat was zeker zo. Hij had de pech dat hij op jonge leeftijd een infectieziekte kreeg. Een zogenaamde rheumatische hartziekte. Waarbij je zeg maar, een bepaalde infectie krijgt die al je hartkleppen kan aantasten. Toen was hij 23. En toen had hij dus vanaf dat moment een ernstig hartlijden. En dat heeft de rest van zijn leven eigenlijk gedomineerd.
Ja.
Bij bezoek aan internisten en cardiologen. En dat was ook de reden dat wij thuis nogal eens bezoek hadden van een huisarts... die op het moment dat hij opeens erg benauwd werd... Binnenkwam stormen en dan iets deed, iets magisch deed in mijn ogen. Want
ja?
Dan zag ik het helemaal fout gaan en allemaal. En dan kwam die man en die was er ook altijd binnen no time in mijn beleving. En die spoot dan iets en 10 minuten later zat mijn vader weer... alsof er niks aan de hand was. Ik denk, nou, dat is miraculeus.
Ja, dat is een wonder.
Dat is een wonder, echt.
En toen dacht jij, dat wil ik ook?
Toen werd inderdaad, dacht ik, dit is een uniek vak. Stel je toch voor dat je dat zou kunnen worden. Maar dat was niet erg gebruikelijk in onze familie.
Nee.
Maar goed, dat zaadje was geplant en dat is toch een beetje gaan groeien. En zo is het uiteindelijk toch gekomen. Ja. Ja.
Jouw vader is jong overleden.
Ja.
Jij was 23, geloof
ik. Ja, hij was 49 toen hij overleed. Ja. Ja. Met al jarenlang de afweging van... zal ik me aan mijn hartkleppen laten opereren? Dat is tegenwoordig, toen ze nog bij 90-jarigen.
Ja.
Maar hij was toen in de 40. En toen was het risico om daaraan te overlijden... aan zo'n operatie 50%.
Allemachtig.
En mijn vader was eigenlijk een vrij nuchtere man. En die zei, nou, de eerste 50% die heb ik. En de tweede kan ik alleen maar verliezen. Ja, dat begrijp ik wel. Ja.
Ja,
dus hij heeft dat nooit gedaan... wat uiteindelijk wel zijn dood is geworden.
Ja.
Maar wel heel begrijpelijk, want 50% risico om te overlijden... als je in de 40 bent, is wel veel.
Ja. Ja. Maar die 18 jaar, hè? Ik bedoel, je was toen was je al wat ouder. Was je toen trouwens al bezig om arts te worden?
Toen hij overleed, toen was ik in mijn derde studiejaar, geloof ik. Hij heeft het meegemaakt dat ik geneeskunde ben gaan studeren.
Wat leuk.
Ja, dat was super.
En was hij daar ook trots op?
Ja, dat vond hij mooi.
Ja,
dat vond hij mooi.
Maar dat is nogal wat voor zo'n jongen uit zo'n milieu wat niet studeert.
Nou, ja, dat was niet helemaal gebruikelijk. En weet je.
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Nou, dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld. En dat zeg ik ook altijd tegen. Ik heb nu zelf een zoon van 16 die. Die aan het zoeken is van wat zal ik nou eens gaan doen? En dat denk je natuurlijk allemaal als je 16 bent. Hè? Ja. Wat gaan we nou in vredesnaam doen?
Ja.
En het enige wat eigenlijk moet gebeuren, dus zo moeilijk is het ook weer niet, is dat je ergens door geïnspireerd raakt. Hè? Ja. Of dat kan een iemand zijn die prachtig muziek maakt. Dat kan zijn die iemand die dus dokter is en daarin wat mij betreft een voorbeeld was. Maar je hebt iemand nodig, je hebt voorbeelden nodig die je inspireren tot iets. En dat geluk heb ik gehad.
Want dat was die huisarts.
Dat was die huisarts. Dus dat was heel mooi. Hè? Dus 10 jaar geleden deed ik mijn oratie hier in de Martini.
En toen was die oratie deed je omdat je toen professor
was? Ja, precies. De oratie is inderdaad een publieke voordracht als je hoogleraar wordt. En ik wist dat hij toen nog leefde. Hij was in de 80.
Ja.
En toen heb ik hem ook uitgenodigd. En toen na die oratie kwam hij naar me toe. En ik had hem namelijk ook nog benoemd in mijn oratie dat hij eigenlijk aan het begin van de hele keten had gestaan. Toen zei hij, nou weet je, dat is totaal ongedacht. En ik vind het ontzettend leuk dat je me hebt uitgenodigd. Maar ik was me er helemaal niet bewust van. Ik deed gewoon mijn werk. Ik was een eenvoudige dorpsdokter. En ik spoot wat furosemide bij je vader, zoals dat moest. En daarna ging ik gauw weer verder. En ik heb nooit het idee gehad dat ik daarbij dit heb veroorzaakt. Maar ja. Zo gaat dat. Dat zijn de mensen die inspireren, zijn zich daar vaak niet bewust van. Maar het gebeurt wel.
Ja, ja. Mooi. Mooi verhaal. Ja. Dat was het begin. Het zaadje werd geplant en de boom ging groeien.
Ja.
In de muziek hebben we tot nu toe alleen nog maar het orgel gehoord.
Ja.
Zoals ze dat in de 17e eeuw bouwden.
Ja, ja, ja.
Nu gaan we een stukje verder in de tijd en dan komen we bij Exception terecht.
Ja. Nee, dat waren mijn puberjaren. Hè, want je had gevraagd van nou, welke muziek heeft wanneer in je leven nou een rol gespeeld?
Ja.
Nou, ik heb die platen van Exception grijs gedraaid toen ik zo tussen de 15 en de 18 was. Want dat was natuurlijk een mooie mix. Hè? Rick van der Linden, hè? Een van de toetsenist en de oprichter van Exception.
Ja.
En dat was natuurlijk een populaire klassieke rockgroep, hè? Kon je dat wel noemen. Nederlands nederrock, maar dan gebaseerd op klassieke thema's. Die jongens waren ook allemaal conservatorium geschoold. En Rick was ook, en dat sprak mij ook wel aan, was begonnen als kerkorganist. En toen daarna deze muziek gaan maken. Maar daarin had ik heel veel herkenning. Daar zat ook, nou, hij bewerkte ook veel klassieke nummers van Bach en Beethoven en Brahms. En nou, alles wat maar een tikkeltje goed in het gehoor lag, dat bewerkte hij. En werd in een modern jasje gestoken. En dat vond ik fantastisch.
Ja.
Dus Exception is inderdaad, en met name dan een paar fameuze nummers die op Bach waren gebaseerd. Met Rijn van den Broek als bugelist en trompetist. Ja, dat, als ik dat hoor, dan denk ik Sweet Times. Ja.
Dit is er één van. Prachtige muziek. Als u net wakker bent, goedemorgen. Dit is Leven in Muziek. De gast vandaag is Teus van Laar. Hij is professor. En hij is ook farmacoloog, zoals dat heet. Jij weet alles, nou alles. Jij weet veel van medicijnen.
Alles is inderdaad absoluut overdreven. Maar ik heb altijd, en dat is bij behandelen van Parkinson wel heel handig, want ons belangrijkste instrument zijn eigenlijk medicijnen.
Pillen.
Ja, pillen. En allerlei combinaties van pillen. En dat maakt een ongelooflijk verschil als je daar de goede mix van weet te treffen. Dus dat was al vroeg eigenlijk had dat mijn interesse om een beetje te begrijpen hoe werkt dat nou?
Ja.
En hoe moet je dat nou combineren? Nou ja, dat is de studie van de farmacologie. Hè. Wat doet het geneesmiddel in het lichaam en met het lichaam? En dat is een ongelooflijk leuke combinatie. Dus het is heel leuk om te zien. Een van mijn promovendi nu, die heeft dat die fascinatie overgepakt. En die is nu ook binnenkort ook klinisch farmacoloog, naast dat hij neuroloog is. En dat is ontzettend leuk om te zien. Want ik zeg altijd, ja, dat is eigenlijk het instrument waarmee we vooral dealen. Dus als je daar wat extra kennis van hebt, dat is enorm meegenomen.
Ja,
ja. Ja, dus dat is een hele leuke combinatie.
En die keus om een neuroloog te worden, is daar nog een...
Ja, dat ontstaat ergens. Eigenlijk toen ik aan de opleiding geneeskunde begon, was dus mijn voorbeeld een huisarts. Dus ik dacht dan, ja, huisarts, kom je alles tegen, is ook een prachtig vak. Maar breed en best ingewikkeld. En in het tweede jaar werd ik eigenlijk gegrepen door colleges neuroanatomie. Toen ik echt zag hoe allerlei vezelbanen, al die zenuwcellen aan elkaar knoopten. En dat je, we hadden toen nog het grote voorrecht in. Het is voor een deel nog in de opleiding zo, maar het wordt ook steeds meer door alternatieven overgenomen. Maar hadden we echt een brein met een aantal studenten. En dat mochten we van de buitenkant helemaal naar binnen toe geleidelijk aan ontleden. En ik vond dat zo fascinerend. Ik dacht, ja, dit hier gebeurt het.
Ja.
Dit is nog steeds...
Maar weet jij ook wat er gebeurt?
Voor een deel. Ja. Wij kunnen natuurlijk... Kijk, dat is een beetje een filosofische vraag. Wat gebeurt er? Hè? We kunnen zien welke structuren erbij betrokken zijn. We kunnen zien welke signalen erbij betrokken zijn. We kunnen dat ook in beeldvorming vastleggen. Dan is de vraag natuurlijk, weet je dan precies wat er gebeurt? Dat is natuurlijk een vraag die is te groot voor deze metingen. Maar ja, we kunnen het meten, registreren. We kunnen daar hypotheses over bouwen. En daarmee wel grotendeels begrijpen wat de processen zijn die eraan ten grondslag liggen.
Ja.
Ja.
Snap jij ook wat er gebeurt in je brein als je muziek hoort?
Voor een deel, want daar is best veel over geschreven. Hè, welke delen van de hersenen geactiveerd worden. En dat zijn natuurlijk vooral, en dat is natuurlijk niet verwonderenswaardig. Dat zijn de emotionele delen van het brein. Hè, die slaan natuurlijk aan. Hè, en dat herkennen we natuurlijk allemaal. Hè, muziek maakt emoties bij mensen los die je met woorden bijna niet kunt opwekken. En natuurlijk, woorden doen ertoe. Maar eigenlijk, als je aan iedereen vraagt, wat hoor je, wat doe je liever? Een lang verhaal of een lang muziekstuk? Dan zijn de meeste mensen gauw besloten wat ze willen.
Ja.
Muziek beroert ons op een manier die op geen enkele manier eigenlijk anders tot stand kan komen.
Ja, en sommige muzici kunnen dat nog net een beetje beter dan anderen.
Ja.
En er is een groepje wat begin jaren 60 begon.
Ja.
En eigenlijk maar een jaar of 8 muziek heeft gemaakt. En nu zitten we bijna 56 jaar later. En we luisteren er nog steeds naar. Althans, misschien komt dat omdat wij een beetje van die generatie zijn.
Ja, ja, dat zal het zeker mee te maken hebben. Maar ik moet eerlijk zeggen, hier wordt ook door mensen die jonger zijn naar geluisterd.
Luistert jouw zoon daarnaar, die van 16?
Ik denk het wel, ja.
Ja.
Ja. Ik denk het wel. Ja.
Ik heb een mooi stukje gekozen dat heet While My Guitar Gently Weeps.
Ja.
Mijn gitaar huilt.
Ja. Ja. Hij heeft het zeker gehoord, want wij draaien het thuis regelmatig. En het is natuurlijk prachtige muziek, ook weer van heel goed conservatoriumgeschoolde muzici. De Beatles, daar hebben we het natuurlijk over. Wat enorm impact heeft gehad en die tot op de dag van vandaag, denk ik, muziek hebben gemaakt. Dat is voor altijd.
Dat is klassieke muziek, hè?
Dat is klassieke muziek.
Ja.
En die scheidslijnen liggen natuurlijk niet zo scherp.
Nee.
Maar het zijn klassieke lijnen. Als je dit hoort, dan hoef je daar niet lang over te discussiëren. Hè, wat voor muziek dit is.
While My Guitar Gently Weeps. George Harrison. Normaal gesproken niet de grote uitvoerder van de Beatles. Nee. Maar in dit geval toch...
Ja, dat was toen een beetje in de tijd dat ze een beetje niet helemaal op één lijn zaten, zeg maar. Hè? Dus toen hij was zich.
Ze gingen zich nog wat verder ontplooien, zullen we maar zeggen.
Ja, precies. En hij ging natuurlijk een beetje kijken in Oosterse religies.
Ze gingen naar India.
India en eens kijken wat dat bood. En met name wat hem toen opviel, is dat daarin veel meer de gedachte dat alles met alles samenhangt. Hè, meer dan onze westerse maatschappij, waarbij alles bij toeval lijkt te ontstaan. Althans, in de gedachten van sommige mensen. En toen opende hij dus een boek waarbij dit. Toen had hij besloten, van als alles met alles samenhangt, dan kan ik gewoon een boek openen en dan kan ik kijken van wat valt mij in het oog en daar gaat mijn lied over. En dat was inderdaad Gently Weeps. En dat is de basis van deze song.
Het is prachtig.
Alles hangt met alles samen. Zo die maar weer.
Moet jij ook denken aan meisjes en vrouwen als jij dit zo'n lied hoort van de Beatles?
Nee, dat is dat de Beatles ben ik mooi gaan vinden in de tijd dat dat niet per se een hele grote rol speelt.
Oké.
Okay. Nee, dus ik heb met Beatles-songs niet speciale associaties met.
Nou ja, ik vraag langs een omweg hoe het eigenlijk zat met de liefde, hè? Want we hebben het over hele serieuze dingen en over gaan studeren. En inmiddels ben je al een opgeschoten jongen van 23 jaar oud, 24 jaar oud.
Ja.
Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zat in het.
Dat is vrij traditioneel. Ik ben getrouwd voor de eerste keer toen ik 22 was.
Zo, wat jong zeg.
Ja, eigenlijk te jong.
Ja, misschien. Ja, dat weet jij nu achteraf.
Ja, achteraf kan ik dat wel zeggen. Dat is denk ik wel jong.
Want zo deden ze dat in Barneveld?
Zo deden ze dat in Barneveld.
Echt waar?
Ja. In Barneveld was het idee om bij elkaar te kruipen en eens te kijken hoe het gaat. Dat was niet een heel erg gangbare gedachte.
Nee.
Dat was eigenlijk.
Dus je kwam een leuk meisje tegen en toen dacht je van, nou, dit is het.
Ja, die was ik tegengekomen toen ik een jaar of 18, 19 was. En toen kenden we elkaar.
Hoe heet ze?
Dat was Ellie.
Ja?
Ja. En die kwam ik tegen. En ik was verguld. Want ja, weet je, zoals je dan bent, hè. Ik vond mijzelf namelijk niet heel erg bijzonder. En als iemand anders jou dan wel bijzonder
vindt. Dat is toch heerlijk?
Vinden, dat is fantastisch. Hè? Ja. Dus dat klikte. En maar ja, het was wel het idee dat we dan zouden trouwen. Dus ik ben op mijn 22e getrouwd, terwijl ik nog studeerde.
Poeh.
Terwijl je allebei eigenlijk in...
Wat deed zij eigenlijk? Of was het de bedoeling dat ze ook
zij was
traditioneel...
Zij was medische secretaresse, ja. Dus dat was ze al... En is ze ook jaren gebleven, tot op de dag van vandaag. En dat is achteraf gezien, denk ik, erg vroeg geweest. Maar goed.
Ja, het kan goed gaan.
We zijn 25 jaar hebben we, denk ik, een prima relatie gehad. Toen kwam er toch een breuk.
Ja. Ja, dus. En er zijn ook kinderen aan gesproten?
Ja, drie kinderen uit het eerste huwelijk en één uit mijn tweede huwelijk. Ik ben het gelukkige.
Je bent gezegend.
Gezegend mens met vier kinderen.
Ja.
Ja, en kleinkinderen inmiddels, dus prachtig.
Wat leuk.
Ja.
Heb je daar wel, ik wil niet flauw zijn, maar heb je daar wel tijd voor?
Ja, daar heb ik wel tijd voor. De vraag is altijd, is het genoeg? En die kan ik niet beantwoorden.
Wat bedoel je, is het genoeg?
Besteed ik daar genoeg tijd aan?
Ah, zo. Hè?
Dat is altijd de vraag, want we hebben allemaal een hoeveelheid tijd die je kunt besteden. En dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden, die moeten zij beantwoorden. Maar ik heb de indruk, dat heb ik ze ook wel eens gevraagd, Dat ze daar niet onder geleden hebben. Want ik ben ook best veel op het werk geweest, zeg maar. Maar we hebben een prima relatie, ik moet zeggen, met alle kinderen. Ik ben echt apetrots op allemaal.
Wat leuk.
Ook op wat ze doen.
Zijn ze ook in jouw voetsporen getreden? Of,
Daar is niemand direct in mijn voetsporen nog getreden. Want van Matthijs weet ik het nog niet wat hij gaat doen. Dat zullen we zien. Maar dat heb ik ook nooit echt. En bij niemand ook heb ik dat gepromoot. Want weet je.
Of misschien dachten ze wel, zo knetterhard werken als mijn vader, dat lijkt me geen goed plan.
Maar dit is een vak, daar moet je inderdaad ergens het signaal voelen van, nou, dit past bij mij, dit moet ik doen. En als je dat niet hebt, moet je er helemaal niet aan beginnen. Dus ik vind het ook nooit zo goed. Ik heb daar ook nare voorbeelden van gezien. Als er echt wel familietradities zijn waarbij iedereen dokter wordt. Bijna automatisch.
Ja.
Dat is niet oké.
Nee.
Je moet dat by heart doen.
Ja.
En als het past, past het. En als het niet past, doe alsjeblieft iets anders en volg je hart.
Ja.
Dus ik heb dat nooit gestimuleerd ook.
Leven in muziek, volgens mij, en dat weet ik omdat wij van voor dit gesprek hebben wij een soort kennismakingsgesprek gemaakt van waar zullen we het eens over hebben hier? En toen viel de naam Bach veel en vaak.
Ja. Ja, toen ik dus begon te ontdekken wat er allemaal aan muziek in de wereld is, was dit wel de componist die bleef haken. Omdat het is nog steeds, ja, voor mij de componist die toch aan de basis staat van heel veel andere muziek tot op de dag van vandaag.
Ja.
En dat komt omdat het natuurlijk fabelachtig knappe composities zijn, maar ook die hebben een soort van oneindigheid stralen ze uit. Hè? Als je die ritmes en die muziek ziet, het kan altijd maar doorgaan. En elke keer als ik weer een andere muziek van... Ik heb alle muziek van Bach destijds... kon je via het kruidvat alle de werken van Bach verzamelen. Nou, die heb ik ook onmiddellijk allemaal aangeschaft. Dus ik heb ze allemaal en eindeloos veel gedraaid. En elke keer als je dat opzet, dan denk je... ja, dit is echt top.
Ja.
En dat pakt je, dat pakt mij in ieder geval. En of het nou de zang is of alle muziek die hij voor klaviergorte of voor klaviercimbal of voor orgel of voor orkest heeft gecomponeerd. Het is allemaal van eenzelfde sprankelendheid. En ook met name zijn fuga's, die vind ik ook... Ik kan ze inmiddels voor een deel zelf spelen. Ja, dat is...
Dat voegt nog wel iets toe,
dat
denk
voegt
ik
iets
zo.
Toe, want dan voel je ook, punt 1, je ziet hoe ingewikkeld het is, want het is lastige muziek om het goed te spelen. En, maar ook wat voor diepte dat heeft en wat voor dat gevoel van het kan maar doorgaan.
Ja.
Ja, het is heerlijke muziek.
We gaan luisteren naar de Hohe Messe.
Ja.
Moeten we een stukje eruit? Moeten we nog iets van tevoren weten?
Nou, wat mij betreft, dit is één fragment. Ik had er tientallen andere kunnen kiezen. Maar wat dit uitstraalt is ook die... Ja, het is natuurlijk een deel het Gloria. Hè? Dus de vreugde spat eraf. En dat hoor je in de muziek. Dan hoef je eigenlijk... Je kunt ongeveer bevroeden wat de tekst is. Maar je hoeft alleen maar naar de muziek te luisteren.
Mooi.
Ja, prachtig, hè?
Dit is...
Say no more. Say no more.
Het is een mooie manier om de zondagochtend door te brengen. Wij begonnen dit uur met hoe zal ik het zeggen? Ik vertelde hoe ik jouw naam leerde kennen. Namelijk in een verhaal over Karels hoofd. Dat hebben we nog niet helemaal afgemaakt. Het zou leuk zijn als we dit verhaal afmaken en daarmee het eerste uur afronden. Dat was een meneer en die had, ernstige Parkinson. Hoe vaak doen jullie dit soort operaties tegenwoordig?
Wekelijks.
Wekelijks?
Wekelijks, ja.
Goh.
En soms meerdere per week. Ja, dus het is, heeft een enorme...
Maar helpt het ook? Het helpt dus iedereen?
Nou, iedereen, maar dat is een beetje veranderd. Want Karel was inderdaad een heel goed voorbeeld... en daarom heeft het ook de krant gehaald. En iemand die daar speciaal interesse in had... heeft dat helemaal minutieus gevolgd, dat hele proces.
Henk Blanke,
ja.
Zelf heeft hij ook zo'n vervelende ziekte? Heeft hij MS?
Nee, Parkinson.
Oh, sorry, hij heeft Parkinson zelf, ja.
Ja, precies. Ja. Maar die was zeer geïnteresseerd om dat eens helemaal in detail te volgen. En met name ook vanuit de beleving van de patiënt. Wat betekent dat nou, hè, dat je dit zo vanaf de boodschap Parkinson... en dan wat voor therapieën krijg je dan... en dan komen we met een voorstel om elektrodes in je hoofd te plaatsen... en hoe gaat dat dan? Hè?
Ja.
Dus ik vond de titel ook heel goed gekozen. Ik heb het destijds ook helemaal gelezen. Het waren 3 volle pagina's in het dagblad...
Ja.
Waarbij die dat minutieus en heeft er later ook prijzen voor gekregen...
Ja.
Echt heel goed heeft beschreven wat dat betekent voor degene aan wie wij dat voorstellen. Dus dat was voor ons ook heel belangrijk om eens even vanuit het andere perspectief te zien. We hebben dit later, nadat het gepubliceerd was, met zijn toestemming... gebruikt als voorlichtingsmateriaal voor alle patiënten die dat daarna kregen. Lees dit ook eens, want dit is een ervaringsverhaal. Dit moet je lezen.
Ja,
om dat daar nog eventjes iets aan toe te voegen... dat behalve dus dat het heel goed die ervaring beschreef... Gaf het ook goed inzicht in wat het uiteindelijk deed voor hem. Want hij heeft er jarenlang heel veel plezier van gehad. Hè? Want wat het eigenlijk doet, is dat het constant een beetje een deel van die ontbrekende boodschapstoffen overneemt door een soort continue stimulatie. Het zit aan een soort stimulator vast met een batterij.
Ja.
En die stellen wij dan in. En op basis daarvan vervang je als het ware een deel van de tekortschietende boodschappen. En dat helpt enorm inderdaad.
Prachtig.
Het is symptoombestrijding. Je kunt de ziekte er niet mee stoppen, helaas. De persoon...
Maar je kunt het leven wel een stuk aangenamer maken.
He, gemiddeld genomen zeggen mensen dat ze wel 70% minder klachten hebben nadat ze direct zo'n operatie hebben gehad dan vlak voor de operatie. En dat is veel. En uiteraard, ja, als de ziekte voortschrijdt, dan lever je ook weer wat in.
Ja.
Maar kan dus jaren kwaliteit toevoegen.
Tot zover deel 1.
Dankjewel.
We zien elkaar na het nieuws van 9 uur. Onder andere met muziek van Purcell en van Daniel Lohuis.
Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart. Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom terug. Leven in muziek is vanmorgen een mooie mix van klassiek en popmuziek. De keuze is gemaakt door Teus van Laar. Hij is dokter, professor, specialisatie Parkinson. Een hele nare ziekte waar geen medicijn tegen is, zeg ik dan. Maar dan zeg jij, nou, een beetje.
Een beetje. Ik denk dat dat heel goed samengevat is. Wat wij best goed kunnen, is een groot deel van de symptomen lichter maken.
Ja.
Wat minder heftig. Wat we nog helemaal niet kunnen, is die ziekte afremmen of nog mooier stoppen.
Doen wij er genoeg aan om het preventief te stoppen, zeg ik nu maar even in mijn eigen woorden? Ik bedoel dus dat we iets minder gif in onze omgeving spuiten, waardoor we zo ziek worden.
Ja, dat is... Ik denk dat dat zo is. En ik zeg het een beetje voorzichtig, want...
Krijg je anders een proces aan je pok?
Nee, dat is niet de reden. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Kijk, we hebben sterke aanwijzingen, hè, dat kan ik rustig zeggen. Ook op onderzoek wat hier in Groningen is gedaan. Dat als je kijkt naar de hele mix van gewasbestrijdingsmiddelen of pesticiden... als je dat bij elkaar neemt, dan neemt daarmee het risico op het krijgen van Parkinson toe met 50%.
Zo.
Dat is best veel.
Ja.
Dan moet je dat ook weer een beetje in perspectief plaatsen. Want wat is dan het risico op Parkinson? Nou, is gemiddeld 1 op de 100 mensen, grofweg. Iets meer als je ouder wordt, iets minder als je jonger bent. Maar 1 op de 100 krijgt Parkinson. Dat wordt dan 1,5. Hè? Dus er wordt niet 1 op de 100, maar 1,5 op de 100.
Er zijn 6.000 mensen in onze provincie die het hebben.
Ja, in die orde van grootte zitten we. Ja, 5.000, zo ruim 5.000. Ja, dat klopt. Dus dat is precies wat het is. En dus dat betekent best, als je in absolute aantallen kijkt, is dat best een toename. En dat is ook in andere studies is dat vastgelegd. Dus er is een duidelijk, wat we dan noemen, epidemiologisch verband. Hè, als je kijkt naar dit soort grote studies. Tussen het gebruik van die pesticiden en het krijgen van onder andere Parkinson. Parkinson is niet de enige ziekte die daar het gevolg van kan zijn. Wat lastig is, en dat vragen mensen natuurlijk, kunnen we dan helemaal niets meer aan pesticiden gebruiken? He, dus met andere woorden, zouden we een klein beetje wel tolereren? Nou, die vraag is heel moeilijk te beantwoorden, blijkt. Want dan kom ik weer uit bij wat ik in het eerste uur vertelde. Dat hangt ook een beetje af hoe je opmaak is. He, het bekende verhaal van grootvader die zijn leven lang had gerookt en 90 werd, die bestaat. Ja. Maar dat zijn er niet veel.
Nee.
De meesten leggen eerder het loodje omdat ze rookten. He, daar is een direct verband tussen. Dus als je geluk hebt en je hebt allerlei beschermende genen, dan kun je waarschijnlijk meer hebben dan als je geen beschermende genen hebt. He, dus of zelfs risicogenen hebt. Dus dat is één complexiteit om te zeggen, wat betekent het voor een populatie? Maar je moet natuurlijk altijd aan de voorzichtige kant zitten. En dat is wat ik eigenlijk toch onze regering kwalijk neem. Dat ze bijvoorbeeld in het geval van glyfosaat, terwijl er toch duidelijke aanwijzingen zijn dat dat een negatieve impact
heeft. Je weet het gewoon.
Je weet het. En dan moet je eigenlijk het voorzorgsprincipe hanteren en niet zeggen, toon eerst maar eens aan hoeveel we dan precies wel mogen gebruiken. Dat is...
Het is een beetje zoals vroeger met roken, hè?
Nou, Het is een beetje dezelfde discussie. Ja. En dat heeft ook lang geduurd. Hè. En de tijd is nog niet zo lang geleden dat in vliegtuigen en in publieke ruimtes natuurlijk iedereen en in cafés en restaurants iemand naast je zat te paffen en daar mocht je niks van zeggen.
Ja.
Dat is nog niet zo lang geleden. En het heeft jaren geduurd voordat je dus de lobby die erachter zit... Hè, want er zit natuurlijk een hele bedrijfstak achter. Er wordt vreselijk veel geld
afgeleid. Wat voor lobby zit hierachter?
Ja, er zit natuurlijk een landbouwlobby achter... Die deze middelen ook nodig heeft om intensieve teelt te kunnen handhaven. Hè? Want dat is het wrangen. Wil je dingen kunnen exporteren, moet je natuurlijk ook voldoen aan bepaalde richtlijnen en veiligheidsrichtlijnen. En daar horen een aantal van dit soort middelen bij om ervoor te zorgen dat de gewassen niet halverwege te gronden gaan en de eindbestemming bereiken. Dus daar zit een hele productiewereld achter. Daar zit een wereld achter.
Word jij daar wel eens moedeloos van?
Ja, soms wel, want er wordt natuurlijk er is een enorme kracht die probeert dit in stand te houden, koet, zolang het kan.
Dat lukt ze ook aardig.
En dat lukt ze aardig. He, want, en aan ons dus de uitdaging om inderdaad zo goed en zo kwaad als het gaat aan te tonen, wat is nou echt het maximum wat je zou kunnen gebruiken? He, want dan kun je doorpakken. Ja. Maar dan nog, als we dat hebben, zal het heel lang duren voordat het zover is. Omdat de belangen, die zijn groot en die zijn financieel. En geld domineert bijna elke discussie. Niet alleen in Nederland, maar in de wereld. Ja. Geld is het leidende principe.
Ja. Je moet een geduldig mens zijn.
Moet een geduldig mens zijn, maar dat is in het algemeen wel een goede eigenschap. Dat je niet al te gefrustreerd raakt.
Nou, dat laatste, ja. Ja. Pink Floyd.
Ja, Pink Floyd.
Staat ook hoog op je lijstje.
Ja, dat is natuurlijk ook zo'n muziekgroep die fabelachtig goede muziek hebben gemaakt, waarin de klassieke duidelijk naar voren komen. Ook geschoolde muzici. Ook in de tijd waarin natuurlijk die hele classic rock en symfonische rock, hè, want het is dan echt symfonische rock, populair werd. En dit heeft een verhaal. Ik heb dit nummer speciaal gekozen, want dat is van een cd die ik, toen ik mijn tweede vrouw Adrienne leerde kennen, haar als eerste cadeau heb gedaan.
Nou.
Want zij houdt enorm van deze muziek.
Ja.
En ik hield er ook van, maar nog iets minder dan zij. En ik ben er ook enorm van gaan houden en snap nu ook waarom dit zo mooi is. Dus dat heeft ook nog een persoonlijk tintje.
Dan is het ook een hele rake titel, want dit heet Wish You Were Here.
Ja, exact.
Remember when you were young? You shone like the sun.
Voor je grote liefde.
Ja, hè? Mooi hoor.
Mooi,
dankjewel.
Pink Floyd. Jij bent professor en je werkt in dat ziekenhuis, maar je doet nog veel meer zaken die met dat Parkinson te maken hebben. Volgens mij souffleer je, nou dat klinkt een beetje toneelachtig, je souffleert de regering als het gaat om Parkinson. Toch?
Ja, nou, dat moet
mag
je
geen naam hebben?
Dat mag niet al te veel naam hebben. Wat wij natuurlijk proberen is vooral via de Parkinson-vereniging in Nederland. Dat is eigenlijk een hele professionele, goede club die echt probeert patiëntenbelangen te vertegenwoordigen.
Ja.
Nou, daar ben ik en veel van mijn collega's zijn daar heel actief in om die te ondersteunen. Zodat we inderdaad goede en inhoudsvolle campagnes kunnen voeren. En ook richting de overheid met goede documentatie. En nou ja, op die manier proberen we het. En dat is dus indirect. Daar wordt gelobbyd natuurlijk vanuit dit soort gremia.
Maar jullie zijn met weinig, hè? Als je kijkt naar de tegenpartij.
Ja, we zijn met weinig. En dat blijkt ook wel, want we hebben in eerste instantie toch deze slag weer verloren. Ja. Ja, dus dat is voorlopig zijn we 10 jaar staan we op achterstand.
Is toch verschrikkelijk?
Ja, dat is wel, dat was wel een teleurstelling. Ja, we hadden ook. Kijk, het raakt mensen ook diep, hè? Als je kijkt hoeveel energie daar vanuit die Parkinson-vereniging in is gestopt. En een deel van de mensen die bijna zeker weten dat dit soort middelen een rol heeft gespeeld in het krijgen van de ziekte voor hen persoonlijk, dan voelt dat ook als een klap in het gezicht.
Ja. En, alsof ze niet serieus worden genomen.
Precies. Dus dat voelde je ook toen dat besluit kwam, dat mensen niet alleen denken, nou, we hebben dit proces verloren, maar blijkbaar is mijn argument...
Wij doen er niet toe.
Wij doen er eigenlijk niet toe.
Het gaat om het grote geld.
Ja, ja, precies. Dat is teleurstellend. Dus dat voel je ook en dat is goed om dat te zien. Want dat maakt je nog strijdlustiger. Maar we gaan gewoon door. Onverminderd. Ja. We hebben hele mooie samenwerkingsverbanden. Ook ik werk veel samen met collega Bas Bloem uit Nijmegen. En dat is een uitstekende samenwerking. Waarbij we ook nu een hele grote landelijke...
Soms vind ik jullie zo netjes.
Ja.
Want je moet altijd een slag om de arm houden. En wij vermoeden dat. En...
Ja, maar we kunnen niet anders. Dit moet ook netjes gespeeld worden.
Ja? Je kunt niet een keer zeggen, we gaan het eens een poosje op een andere boeg gooien. En we gaan zeggen, dit is zulke troep. Er gaan per jaar honderden mensen dood aan. En die krijgen Parkinson.
Ja,
en...
ja. Maar wij zijn natuurlijk aan onze stand verplicht om het te onderbouwen.
Ja.
Dat is wel waarom ik vind dat we het netjes moeten blijven doen. Want dat is het vertrouwen wat mensen in wetenschap moeten hebben. Als wij dat zeggen, moet het kloppen. Okay. En we proberen al zoveel mogelijk te zeggen binnen alle data die we hebben. Maar ik vind dat we dat zorgvuldig moeten blijven doen. En dat is soms tenenkrommend, want dat duurt vreselijk lang. Ja. Kost miljoenen, maar we moeten het doen. Ja. Want als het zover is, dan zullen we ook niet nalaten om ook echt dat van de daken te schreeuwen.
Okay.
En dat doen we al binnen de marges die we hebben. We kunnen de vuist nog niet hard genoeg maken.
Okay. Ik wil even terug naar een eerder stadium van je leven. Want jij bent in Enschede verzeild geraakt.
Ja.
En bent daar in contact gekomen met een meneer Janssen Steur.
Jazeker.
En die is... in de ogen van het grote publiek een enorme charlatan, leugenaar. En die heeft de zaak bedonderd en die heeft mensen belogen. En het zit allemaal een beetje anders.
Nou, op zijn minst moet je dit heel erg nuanceren. Want voor alle duidelijkheid...
Je moet even zeggen dat dit een neuroloog was.
Ja, ja. Collega Ernst Janssen Steur... was in die tijd, en ik praat dus over 1990, 1989, 90. Toen was ik aanvankelijk keuzecoassistent in het Twentse. Dat was onderdeel van de Groningse opleiding onder andere. En daar ontmoet ik hem. En hij was daar de Parkinson-expert van het ziekenhuis. Bevlogen man, wist ontzettend veel en deed dat met hart en ziel.
Ja.
En dat sprak me enorm aan.
Echt een geweldige dokter.
Geweldig dokter. Ja. En dat vond ook iedereen. En die wachtkamer altijd bij hem, die zat stampvol. En hij was echt betrokken bij de mensen. En was gewoon een goede dokter. Inspirerende dokter, als je het nou hebt over inspiratie. En hij heeft me eigenlijk op dat pad van die Parkinson gezet. Want ik was gewoon bezig. Ik wilde graag neuroloog worden. En op een gegeven moment kwam ik daar in opleiding. En hij was degene die mij het meest inspireerde. Door wat hij kon doen voor mensen. Met al die pillen, waar hij ook veel kennis van had. De manier waarop hij dat hele vak beoefende. Hij kende een aantal grote mensen, ook internationaal. En hij is eigenlijk de aanstichter geweest van dat ik op dit pad terecht ben gekomen.
Goh.
En dat ik uiteindelijk ook onderzoek hier ben gaan doen. Ik heb het eerste artikel ooit wat ik heb geschreven met hem geschreven aan zijn keukentafel. En dat was heel erg leuk. Later is er verschrikkelijk ongeluk gekomen in zijn
wat
leven.
Wat is er met die man gebeurd?
Ja,
letterlijk een ongeluk.
Letterlijk een ongeluk. Een ongeluk op de Duitse autobaan die een groot deel van zijn bekken heeft verwoest. En dat is nooit meer helemaal goed gekomen. Dus hij heeft altijd verschrikkelijke pijnen gehouden. En toen was ik al lang weg, want ik heb maar 3 jaar in Enschede gezeten. Maar toen hoorde ik wel de verhalen.
Maar hij ging ook foute diagnoses stellen.
Ja, want hij raakte verslaafd aan pijnmedicatie en aan morfine-achtige middelen. En dat doet natuurlijk geen goed aan je oordeelsvorming. En zo ging het geleidelijk aan van kwaad tot erger. En is hij geëindigd zoals we veel mensen hem kennen, helaas. Maar het is een buitengewoon treurig verhaal.
Ja,
want het was echt een zeer goede... inspirerende collega.
Nou, ik wou hem even noemen omdat hij echt ellendig is geëindigd. En ja. Wij hebben allemaal misprijzen voor die man. Ja. Maar hij heeft jou op een fantastische manier geholpen in je carrière.
Ja, zeker. Dus dat vind ik ook altijd leuk om te noemen, want dat verdient hij. En ik heb hem ook nadat al die ellende is gebeurd nog een keer opgezocht. En toen was het een gebroken man.
Ja.
Hij zegt, ik ben ook fout geweest, laat dat duidelijk zijn. Maar het feit dat ik nu, als ik in Nederland op straat loop, word nageroepen met moordenaar. Hij zegt, dat doet wel pijn. Want dat is nooit mijn intentie geweest. Maar ik ben fout geweest. Daar was hij heel duidelijk over.
Ja. Hij is een jaar of 3 geleden is hij overleden.
Ja, hij is overleden. Ja. En ik vind het fijn om dat die herinnering ook nog even op te roepen, want dat verdient hij.
Goed.
Ja.
De muziek waar we naar gaan luisteren is barokmuziek van een componist die, een jaar of 36 oud is geworden?
Maar 36 jaar, ja. 1659, geloof ik, als ik wel ben, tot 95, zoiets.
Ja, helemaal goed.
Ja.
Henry Purcell.
Henry Purcell.
Als je als Engelsen iets te vieren hebben, dan brengen ze altijd muziek van Purcell.
Ja, of Handel, hè. Dat is een andere favorite, hè, Handel. Ja. Maar Purcell heeft prachtige muziek geschreven. En iedereen die aan de buis gekluisterd zat met het overlijden van Queen Elizabeth,
bijvoorbeeld,
die heeft een deel van die muziek gehoord. En dat is indrukwekkend.
Ja.
Dat is indrukwekkend.
Dit fragment komt uit Dido en Aeneas.
Ja.
Veronique Jens was de sopraan die u hoorde. Een stukje uit Dido en Aeneas van Henry Purcell.
When I was laid in earth. Ja, dus het is een treurig lied, maar prachtig vertolkt. En mooi voorbeeld van de muziek die hij maakt.
Het is mooi wat je hebt uitgekozen tot nu toe. En een mooie mix ook van klassiek en muziek uit onze tijd. Teus van Laar, dat is mijn gesprekspartner, die heeft nog pakweg 6 arbeidzame jaren voor de boeg in het UMCG. Klopt dat?
Nou, in het UMCG nog een beetje minder zelfs.
Ja? 5?
Nog 3.
Dat meen je niet.
Ja, de time flies.
Jeetje.
Ja.
Wat wil je nog in die 3 jaar? Wat kun je nog?
Ja, dat is.
Heb je een stip op jouw horizon gezet?
Ja, wel een beetje. Wat ik nog steeds. Ik heb het voorrecht dat ik een beetje een gemengde taakstelling heb. Hè. Dus deels, ik doe voor ongeveer 50% doe ik patiëntenzorg.
Ja.
En 50% doe ik onderzoek. En met name in dat laatste, ik heb nu een.
Wat is het leukste trouwens?
Ik vind allebei leuk. en ik zal zeggen waarom.
Ja.
Ik denk dat je geen goede onderzoeker kunt worden als je ook niet
patiënten ziet.
Dat is echt zo. Dat is enkel al de vraag die ik dagelijks krijg. Dokter, is er iets nieuws voor mij?
Ja.
Dat is de ultieme inspiratie.
Ja, dan moet je.
Om een beetje door te werken.
Ja.
Ja. Dus dat is een goede inspiratie. En dus ik vind de mix leuk. Ik vind het ook erg. Ik heb ook veel plezier in het patiëntencontact. Het zijn bijna zonder uitzondering ongelooflijk aardige mensen die een rotziekte hebben. En waar je een aantal jaren, soms zelfs. Ik heb nu 1 patiënt, die was vorige week 50 jaar getrouwd. En van die 50 jaar heb ik 30 jaar haar bijna mogen begeleiden.
Jeetje.
Nou, dan heb je een band, kan ik je zeggen.
Ja.
En dus als die binnenkomen, weet ik al hoe laat het is. Zonder dat ze nog veel hebben gezegd. Nou, dat vind ik uniek.
Ja.
Dat je zo lang met iemand mag oplopen.
Ja.
Dus de combinatie is eigenlijk het leukste.
Maar blijft zo iemand ook redelijk stabiel door die
jaren? Nou, dit is wel uitzonderlijk. Want deze mevrouw is nog steeds in redelijke doen. Heeft inmiddels wel steeds meer lasten van gekregen. Maar door elke keer een klein beetje bij te schaven en zo. Dus ja, dus dat geeft ook aan beide kanten hele mooie dingen.
Ja.
Dus even terug naar je vraag, wat wil je nog doen? Nou, doorgaan met patiëntenzorg, zolang ik kan. En met name ook proberen het onderzoek in de versnelling te krijgen. Ik heb gelukkig nu sinds een paar jaar een collega in het UMCG ook gekregen die mij daar krachtig bij helpt. En met name dan zoveel mogelijk proberen nieuwe stoffen die mogelijk een belofte zijn voor de toekomst testen. En daar wil ik de komende jaren nog wel veel energie in stoppen.
Ik heb van jou een paar merk... Ik weet niet eens of het merknamen zijn... maar ik heb geleerd over apomorfine.
Ja, dat is eigenlijk...
Over duodopa.
Ja, dat is allemaal uit de oude doos.
Weet ik.
Ja.
Maar ik bedoel, dat waren destijds waren dat baanbrekende medicijnen.
Absoluut. Dat waren medicijnen die voor veel mensen heel veel betekenen... omdat je die in een soort of in een pompje kunt geven... een soort continuïteit kunt aanbrengen... in al die wisselingen die veel mensen met Parkinson hebben...
Ja.
Alleen dat is nog steeds de categorie van symptoombestrijding.
Ja.
En we zoeken natuurlijk naar middelen die het ziekteproces kunnen beïnvloeden. En dat is, ja, ik hoop dat ik daar nog een begin van kan meemaken, want we zijn daar met z'n allen wereldwijd.
Maar heb je ergens een lichte hoop van dit zou het kunnen zijn?
Ja, zeker. Ja, hoop altijd. En, want anders kun je dit niet doen.
Nee.
Reële verwachting ook wel. Als je kijkt, het begrip van wat er speelt is echt enorm toegenomen de laatste jaren. En we hebben denk ik een aantal mogelijkheden. Er zijn twee leuke voorbeelden. We doen in Groningen onder andere onderzoek naar een middel... dat doet iets voor een specifieke subgroep. Die hebben een erfelijke factor. Dat is echt een risicofactor om Parkinson te krijgen. Als je dat hebt, hoef je niet per se Parkinson te krijgen... maar de kans dat je krijgt is veel groter. En we hebben nu een middel, en dat is heel mooi. Dat is een middel wat namelijk al op de markt was... als een zuigtablet voor mensen met slijm.
Kijk...
En dan kun je een beetje zaken doen, want dan hoef je niet dat hele ontwikkeltraject te doen.
Ja.
We hebben dat nu in een veel hogere dosering, geven dat. En daarvan hopen we dat dat voor deze specifieke categorie iets gaat doen aan het ziekteproces. Nou, daar zijn we druk mee doende. Dat onderzoek loopt al 3 jaar, dat zal nog 1 jaar of 2 lopen en dan moet het klaar zijn. En ja, daar is ook wereldwijd belangstelling voor.
Dat kun je nog net mee maken.
Dat zou je nog net mee kunnen maken.
Ja.
En we doen een hele leuk onderzoek, dat doen we samen met ook het Radboud, met collega Bloem. En dat betekent dat we 1 jaar lang mensen puur plantaardige voeding gaan geven. Omdat we denken dat zeer vezelrijke voeding... dus we kiezen een extreem. Hè, we gaan dus niet alleen maar voor vegetarisch, maar echt plantaardig.
Ja.
1 jaar lang hebben we hele goede aanwijzingen... dat dat invloed heeft op het ziekteproces.
Goh.
En ja, dat is ook een enorme uitdaging. Dus daar hebben we een promovendus voor aangenomen die dit trekt... En samen met Nijmegen proberen we daar ruim 160 mensen in te includeren. Die dan gerandomiseerd worden voor deze puur plantaardige voeding. En dat is voor veel mensen een enorm verschil met een AVG'tje, zeg maar. Hè? Aardappelen, groenten, vlees.
Het zijn enorme hoeveelheden groenten die ze moeten.
Ja, je moet dan echt... En met name om het 1 jaar vol te houden. In ieder geval, we hebben nu het eindpunt op 1/2 jaar. Dus we hebben hem iets ingekort. Maar dat betekent echt leefstijlverandering. En daar zit het natuurlijk in.
Ja.
En nou, hopelijk...
Tenzij die ik moet ineens denken... het zal toch niet zo zijn dat het spul met allerlei gif is behandeld? Want dan schiet het ook niet op.
Nee, daar proberen we ook nog rekening mee te houden. Maar dat werd een beetje te ingewikkeld. Want we kunnen niet mensen 1/2 jaar voeden.
Nee.
Dus ze zullen het zelf moeten kopen. Dus dat is ook hun eigen verantwoordelijkheid. Ervan uitgaande dat gemiddeld genomen het voedsel... dat in de supermarkt ligt toch redelijk veilig is... dat niet de grootste factor is. Daar gaan we voorlopig maar van uit. Maar dat moeten we even voor granted nemen.
Ja.
Maar dat is een hele spannende. Want stel je nou toch voor dat dat zo is... en dat zal niet alles bepalen... maar we denken wel dat het echt een belangrijke factor is... omdat we de laatste jaren ook hebben ontdekt... dat ongeveer 50% van die Parkinson ontstaat niet in je hoofd... maar in je darm. Dus het is voor een deel primair een darmgerelateerde aandoening. En dus
kun je dan, ik moet ineens denken aan al die mensen die regelmatig worden onderzocht op darmkanker. Kun je dan ook meteen even meenemen om te checken of ze Parkinson hebben?
Het is interessant dat je dat zegt. Dat is namelijk in Scandinavische landen al gedaan.
Ah.
En dan blijkt dat je in die darm al soms 10 tot 20 jaar voordat ze de ziekte krijgen... de eerste verschijnselen daarvan
zo.
Zit in biopte.
Ja.
Dus dat zou je kunnen doen.
Ja.
Dat is al gedaan. En dat is de reden dat we in deze richting zijn gaan denken. Nou, en dat maakt het heel interessant om dus zo'n voedingsinterventie... te gaan testen. Want stel dat dit waar is, ja, dan is dat echt en direct toepasbaar. En zou een goed signaal kunnen zijn voor iedereen die nog geen Parkinson heeft. Want dan zal dat waarschijnlijk ook wel goed zijn. En dat heeft natuurlijk grote impact op alles, op onze omgeving, op het klimaat, op de stikstof. Nou, dan maken we een klapper.
Nou.
Dus we zijn hoopvol.
Spannend.
Ja.
Op je lijstje staat een man die niet meer onder ons is, maar zijn muziek wel.
Ja.
Ramses Shaffy.
Ja, die hoopte dat er van hem, als er niets meer over was, zijn muziek nog in Vlaarden zou voortleven. Nou, dat doet het.
Dat gaat aardig.
Dat gaat aardig, ja. Ja. Nee, Ramses Shaffy, dat is iets waar we in de auto vaak naar luisteren, waar we thuis vaak naar luisteren. En zowel mijn vrouw als ik genieten daar enorm van. En we, dat is weer geactiveerd door een prachtige voorstelling die 2-3 weken geleden in de kleine zaal van de Oosterpoort met Maarten Heijmans en Cor Bakker. En dat was briljant. Dat was zo mooi.
Wat leuk.
En alsof die nog onder ons was.
Laat. Mooi muziek.
Mooi, hè?
Namens ons allemaal hartelijk dank voor het uitzoeken.
Met genoegen gedaan.
Ja, dat is leuk.
Ja.
We hadden het net een bit... Nou, dit is niet helemaal waar. Laat ik het anders zeggen. Wij gaan woensdag naar de stembus toe.
Ja.
Voor de gemeenteraad. En dat heeft niet zo'n enorme impact op de gezondheidszorg. Indirect misschien een beetje.
Bescheiden, denk ik.
Ja. Maar we hebben ook net een nieuw kabinet. En die zijn tot de conclusie gekomen dat we wel wat af kunnen doen van dat enorme budget wat naar gezondheidszorg gaat. Ben je het met ze eens?
Nou, wat ze zeggen is, dat weet je vast, wij geven niet extra uit. Wij geven net zoveel uit dan we al deden, hè? Dat zeggen ze. Maar dat is natuurlijk een beetje een linker opmerking. En als je goed kijkt naar de verdeling, dan komt de gezondheidszorg er natuurlijk gewoon slecht uit.
Ja.
Dus in die zin heeft het CDA, wat dat verdedigde, denk ik, toch onvoldoende punten binnengehaald, wat mij betreft. En dat gaat knijpen, dat doet het nu al. We krijgen natuurlijk een steeds belastender in die termen of bevolkingsopbouw, waardoor er steeds meer oudere mensen komen, die ook steeds ouder worden, die steeds meer zorg nodig hebben. En er zijn steeds minder verzorgers. En er zijn steeds minder mensen in de zorg werkzaam. Hier in het noorden knijpt het echt al enorm. We hebben hier ziekenhuizen die staan op omvallen onder bepaalde disciplines, waaronder soms de neurologie niet meer gevuld kunnen worden.
Ja.
Leidt tot enorme wachtlijsten. Het OZG, of ik moet zeggen Scheemda Oost. Dat is inmiddels nu heeft een polyklinische stop aangekondigd. Kortom, dat is een drama voor al die mensen die daar van afhankelijk zijn. En dat zal alleen maar toenemen. En met deze maatregelen is het duidelijk dat er meer geld naar kogels gaat dan naar verzorgers. En daar kun je heel lang over praten, maar dat is natuurlijk een zorgelijke ontwikkeling. En ik begrijp ook de moeilijke keuzes die mensen moeten maken, maar dit is toch wel een beetje uit balans, zou ik zeggen.
Ja, maar ja, ik bedoel... Ik kijk naar jou en mij. Wij zijn van die mensen over 10, 15 jaar, dan doen we daar een beroep op.
Ja, en of ze er dan zijn, is maar zeer de vraag.
Ja.
Dus dat is een ingewikkeld verhaal. Wat iedereen nu roept, en hopelijk gaat het een beetje helpen, maar ik denk vooral aan de administratieve kant, AI. Maar AI kan niet het unieke contact tussen mensen die zorg nodig hebben vervangen.
Nee.
En dat kan wel een beetje helpen in de logistiek en in de administratieve processen. Maar ik zie AI nog niet meteen een zorgrobot. Dat is nog wel iets wat ver weg is, denk ik. Voordat dat, tenzij natuurlijk, daar wordt nu wel mee geëxperimenteerd, hè, bij mensen die dementerend zijn.
Ja.
Maar dat is nog weer een andere benadering. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die zorg nodig hebben, die zijn niet dementerend en die willen toch graag een fysiek mens ontmoeten.
Ja.
En dat zal gaan knijpen. Mijn echtgenote maakt wel een schrappende wijs. Die zegt, nou, dan moeten we maar door een robot gewassen worden.
Ja.
Nou ja, dat is niet helemaal ondenkbaar. Hè, nee. Dat het die kant een beetje opgaat. Dat is misschien ook wennen. Maar ik ben bang dat dat tegen de tijd dat wij het nodig hebben niet meer kan zoals het nu kan. Ja. En nu knijpt het al. Hè, want er zijn te weinig plekken in verpleeghuizen. Er zijn te weinig plekken enzovoort.
Ja. Ik hoop dat je heel oud wordt.
Hoop ik ook.
En in goede gezondheid uiteraard. Maar als dan toch dat moment is gekomen, en dat vraag ik aan al onze zondagochtendgasten, heb ik jou ook gevraagd, wat zou jij dan ten gehore willen brengen aan de mensen die van jou afscheid komen nemen? En toen heb jij gezegd, nou ja, dat is, religieuze kan het bijna niet. The Lord Bless You van John Rutter.
Ja.
Hoe? Wanneer?
Nou, als je het hoort, zul je, het is een melodie. Die heb ik veel gehoord, want ik ben naast... doe ik nog wat andere dingen buiten het ziekenhuis. Ik ben voorzitter van het Rode Jongenskoor.
Ah.
En zo ben ik met deze muziek in aanraking
gekomen. Niet geheel toevallig?
Niet geheel toevallig, want mijn jongste zoon heeft daar een groot aantal jaren... vind ik heel verdienstelijk gezongen als jongenssopraan.
Een prachtig koor.
Prachtig koor. Is hier in de regio ook redelijk bekend. Hebben afgelopen zondag nog bij Podium Klassiek de show gesteeld. Gestolen, moet ik zeggen.
Ja,
met het Luthus Bach Ensemble. Want daar maken ze nu de kinderversie van de Matthäus.
Oh.
Met...
dus het zijn allemaal maximaal 15, 16 die dat zingen? Of?
Ja, dus het Rode Jongenskoor bestaat uit twee delen. Die bestaat uit de jongenssopranen. En dat houdt op bij 14 ongeveer. Want dan krijgen ze de baard in de keel.
Ja.
En dan hebben we in het Rode Jongenskoor gewoon nog de sopranen, of de tenoren en de bassen. En dat zijn natuurlijk gewoon mannen, volwassen mannen. En een deel van de jongens die, nadat ze de baard in de keel hebben gekregen, die herstellen dan en die vinden het nog steeds zo prachtig. En die gaan dan verder als man. Hè? En dan zijn ze 1 jaar ouder, zijn ze 15, 16. En die staan dan als mannen daar te zingen.
Prachtig.
En dus deze muziek wordt ook door het Rode Jongenskoor uitgevoerd. Ik kon helaas niet een opname vinden waarbij ze het zelf zingen of waarbij mijn zoon zong. Want ze hebben de laatste jaren geen opnames meer gemaakt. Ze waren bijna ter ziele in de coronatijd. Want het was niet eenvoudig om dat koor bij elkaar te houden als je er eigenlijk niet samen mag zingen. Hè? Dat is ingewikkeld. En de jaren verstrijken dan. En je bent zo 3, 4 jaar verder. En dan zijn er ook alweer een aantal afgevallen. Nou, het is allemaal goed gekomen. Maar deze muziek, als je dat hoort in een grote kathedraal of kerk, dan zweeft dat door de ruimte. En dat raakt me. De tekst is natuurlijk terug naar mijn roots. Dat is eigenlijk de reden, de combinatie, dat ik dat heb gekozen. Omdat ik dat erg mooie muziek vind die mij raakt.
Mooi hoor.
Prachtig.
Ja, leuk. Leuk. Ik roep al bijna 2 uur lang dat het een mooie mix is tussen... klassiek en modern, pop. Ja. Ik weet niet precies welke etiket ik moet plakken op Daniel Lohuis. Jij hebt hem zien optreden?
Ja, elk jaar bijna. Wij gaan 1 keer per jaar, bijna traditiegetrouw, gaan we naar een van zijn concerten.
Leuk.
Omdat, dat is ook zoiets hè, wat... dan zie je dat etiketten plakken maar zeer ten dele zin heeft. Want hij is zeker klassiek opgeleid.
Ja.
Hij maakt moderne liedjes. Maar
hij maakt
klassiek.
Americana.
Hij maakt Americana, Amerikaanse liedjes. Hij maakt eigentijdse liedjes. Hij heeft natuurlijk in Skik gespeeld. En hij kan ook een zaal op zijn kop zetten. Maar hij kan ook prachtige klassieke melodietjes. Hij speelt prachtig piano, vleugel. Dit is ook weer zo'n mix waarbij klassieke invloeden overal aanwezig zijn. Bij iemand die, vind ik, hele mooie liedjes maakt. En dan in een streektaal, dat is niet mijn taal. Maar ik vind het wel heel sympathiek dat hij dat doet. Want daardoor blijft hij heel dicht bij zichzelf en bij zijn eigen gevoel.
Ja.
En daardoor maakt hij hele mooie muziek, denk ik, die veel mensen aanspreekt.
Om in de streektaal te blijven. We gaan over de grub.
Ja.
Laat me horen. Daniel Lohuis.
En als de liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed.
Daniel Lohuis. Nou, mooier wordt het niet. Hè?
Mooier wordt het niet.
Nee,
precies.
Dus dank je wel voor je verhalen, want ik ga vast mijn dankje zeggen. Maar we zijn nog niet klaar hoor. Een inkijkje heb je ons gegeven in de wereld van gezondheid en ziekte. Parkinson in het bijzonder. Straks René Walhout en Rolf Schreuder met 2 deuntjes voor 1 cent. Dankjewel Björn Brouwer. Hij heeft het hier technisch allemaal in goede banen geleid. En die laatste muzikale bijdrage. Daarvoor gaan wij naar iemand luisteren die ook niet meer onder ons is.
Nee.
En moet je nou zeggen, hij maakte jazz? Of moet je zeggen van, hij maakte alles? Want dat was ook een soort muzikaal genie.
Ja, absoluut. Overigens ook begonnen als kerkorganist.
Kijk.
maar natuurlijk beroemd geworden met zijn improvisaties. En vooral jazz-improvisaties, waar hij natuurlijk een meester in was.
Ja.
Maar altijd doordrenkt met dat klassieke timbre, zullen we zeggen, waarmee hij groot is geworden. En daardoor sprak het mij en spreekt het mij enorm aan. Hè? Als je het hebt over mensen die ook invloed hebben gehad in hedendaagse muzici, zoals Cor Bakker. Ja, die heeft natuurlijk veel met hem samengespeeld. Maar vertelde ook bij dat concert van een paar weken geleden dat hij al die melodieën, deuntjes, zoals hij het noemde, van Louis van Dijk thuis eindeloos zat na te spelen. En hij ooit ervan droomde om die man nog eens te ontmoeten. En toen later kreeg hij les van hem. En nog later werd het een collega. En nog later houdt hij een deel van zijn erfgoed in leven, zeg maar. He, dus dit zijn mensen die hebben ook enorm impact, ook na hun dood, door hun wijze van spelen en muziek maken. En ja, dat is ook van alle tijden.
Prachtig.
Ja.
Teus, dank je wel voor mooie muziek. Voor een mooi begin van de dag op de zender van Noord. Ik zei het al, Louis van Dijk Trio. Windmills of Your Mind.
Ja.